Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on,
let's go. Stap je ook in?
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Dagenlang niet douchen, geen eigen bed en ratten die door de cel lopen. Het gevangenissysteem in België is berucht en staat internationaal zelfs bekend als onmenselijk. Daar wil de Belgische regering verandering in brengen. Correspondent Anouk van Kampen neemt ons mee naar het kleinschalige detentiecentrum dat als model dient voor nieuwe gevangenissen in België. En daar gaat alles net wat anders dan je zou denken.
Laatst was ik langs in een gevangenis in België, in Ruiselede, ligt in West-Vlaanderen. En ik was langs in het penitentiair landbouwcentrum, het PLC van Ruiselede, en kreeg daar een rondleiding.
Goedemorgen. Ja.
In het PLC zitten 58 gedetineerden die de directeur zware mannen noemde. Dat zijn de mannen die de meeste hulp nodig hebben eigenlijk. Veroordeeld voor zedenfeiten of ze hebben al heel lang vastgezeten en zijn een beetje hun voeling met de maatschappij kwijt. Of het zijn draaideurcriminelen met verslavingsproblematiek die eigenlijk steeds weer in de gevangenis belanden. En ik kreeg daar een rondleiding van twee gevangenen, Bjorn en Chauncey.
Wanneer komt er heen? Heb je er al zicht op?
Eindfebruari, begin maart normaal gezien.
Maar die gevangenis was niet echt wat je zou verwachten van een gevangenis. Er waren geen hoge hekken of overal tralies. De gevangenen, Bjorn en Chauncey, die hadden sleutels bijvoorbeeld, waardoor ze van de ene naar de andere ruimte kunnen. Er stonden muurtjes om het complex heen, maar niet veel hoger dan dat ik zelf ben. Het was een complex met grasvelden en een boomgaard en koeien in een stal. De hekken die eromheen zitten, die staan ook heel vaak open. En ook binnen zijn er geen tralies.
Van tralies zie je niet veel behalve dit hier.
Dus je hebt open slaapkamers, gezamenlijke televisiekamers, een dartbord, een fitnessruimte. Ze organiseren feestjes, wel zonder alcohol. Dus ja, het is eigenlijk totaal niet wat je zou verwachten van een gevangenis. Tot nu toe is dit het enige detentiecentrum met dit model in België. Maar dit moet eigenlijk de toekomst worden van het gevangenissysteem in België dat nodig toe is aan vervanging.
Dit klinkt inderdaad niet als een gevangenis, zoals jij zegt, maar als een plek waar mensen met elkaar samenleven. Jij zegt dat het gevangenissysteem in België toe is aan vervanging. Hoe ziet dat er op dit moment uit?
Het gevangenissysteem is vergelijkbaar met wat je in de meeste landen hebt. Dus klassieke gevangenissen, grote gebouwen waar mensen in cellen achter slot en grendel worden geplaatst. Heel anders dus dan dit centrum. En op dit moment worden op die manier bijna 11.000 mensen in klassieke gevangenissen vastgehouden in België.
Je zegt een soort klassiek systeem, misschien zoals we dat dan ook in Nederland kennen. Maar wat gaat er dan precies verkeerd in België?
Ja, het systeem loopt een stuk minder succesvol dan in Nederland. De gevangenissen in België kennen eigenlijk al sinds de jaren 80 aanzienlijke problemen. Ze zijn er ook al meermaals voor op de vingers getikt vanuit Europa. Het Anti-Foltercomité, het CPT van Europa, heeft in de rapporten regelmatig geschreven dat het onmenselijk en vernederend is wat er allemaal gebeurt in Belgische gevangenissen.
De Belgische regering komt binnen 24 uur bijeen voor overleg over de toestand in de gevangenissen. Afgelopen nacht kwamen gedetineerden in opstand in een gevangenis in het Vlaamse Merksplas. De gevangenen protesteerden tegen hun behandeling.
En je kan eigenlijk onderverdelen in 4 grote problemen die er zijn in de Belgische gevangenissen. De gebouwen zijn heel oud, soms echt nog uit de 19e eeuw. Vervallen, niet goed onderhouden. Daardoor zit er bijvoorbeeld schimmel op de muren. Of in sommige gevangenissen lopen zelfs ratten rond. In de gevangenis van Vorst, een van die oude gevangenissen, moeten momenteel 70 gedetineerden gebruik maken van 1 toilet, omdat alle leidingen verstopt zijn. Dus dat is een probleem. Daarnaast zijn ze overvol. Er zijn veel te veel gevangenen die in te krappe cellen bij elkaar moeten zitten. Vaak bijvoorbeeld met z'n 3 in 1 cel die voor maximaal 2 bedoeld is, waardoor mensen op een matras op de grond slapen. Er hebben ook regelmatig Belgen in Nederlandse gevangenissen gezeten, omdat er geen plek meer was in België. En door die overbevolking zijn de cipiers eigenlijk overbelast. Er is een gebrek aan cipiers die ook nog eens voor meer mensen moeten zorgen. En die gaan daardoor heel vaak staken.
There have been dramatic scenes in Brussels with striking prison wardens bursting into the Belgian Justice Ministry building. Baton-wielding riot police had to force them out.
Met als gevolg weer dat gedetineerden dagenlang binnen zitten in hun cel, niet kunnen luchten, niet kunnen douchen, te laat hun eten krijgen. En dat gebeurde bijvoorbeeld ook in de zomer, dat ze in een bloedhete cel zitten waar een open toilet in zit en daar dus 24 uur per dag in zitten. En dan is er tot slot nog psychologische hulp, die is eigenlijk ook heel vaak niet beschikbaar. Ook niet voor gedetineerden met een geestestoornis, die best wel vaak worden opgesloten in een gewone gevangenis, omdat er ook een gebrek is aan gespecialiseerde plekken in psychiatrische gevangenissen.
Dit klinkt wel heel erg extreem allemaal. Goed, als je het hebt over straffen, een van de kernen daarvan is vaak vergelding. Maar tegelijkertijd is het tegengaan van recidieven, dus dat mensen opnieuw de fout ingaan, ook een belangrijk component van straf. Hoe staat het met die recidieven in België in zo'n totaal overbelast systeem dat jij hier schetst?
Ik heb gesproken met de minister van Justitie, Vincent van Quickenborne, en die vertelde me eigenlijk dat er geen exacte cijfers zijn van recidieven in België.
U zult mij zeggen, als goede Nederlandse, wat zijn de cijfers? Dan moet ik u zeggen, ik weet het niet. We hebben zelfs geen recidieve monitor in ons land. Nu pas gaan we dat ontwikkelen.
Maar het is wel duidelijk dat er een probleem is, want ze weten dat 50-70% van de gedetineerden ongeveer eerder vastgezeten heeft.
De studies wijzen op dat we toch op recidieven zitten van 50-70%. Dat is verschrikkelijk. Dat wil zeggen dat mensen eigenlijk in de gevangenis nog slechter worden dan dat ze erin gegaan zijn.
Er zijn op dat gebied dus eigenlijk ook een aantal problemen. Het eerste is, omdat die gevangenissen zo vol zitten, krijgt eigenlijk iedereen die onder de 3 jaar celstraf krijgt opgelegd, gaat niet de gevangenis in. Dus die krijgt een enkelband, wordt naar huis gestuurd en ziet de binnenkant van de gevangenis in principe niet. Ja, met het gevolg dat je dus iemand terugstuurt naar dezelfde omgeving, zonder hulp, zonder begeleiding. En dat helpt niet echt om te voorkomen dat iemand misschien weer de fout ingaat. Aan de andere kant, de mensen die in de gevangenissen zitten, die krijgen dus weinig begeleiding. En als die naar buiten komen, zijn ze dus eigenlijk slecht voorbereid op wat ze daar te wachten staat. Wat wel een opvallend gevolg is van dat dus mensen onder de 3 jaar niet in de cel belanden. Er ontstaat een soort strafinflatie waarin rechters mensen 3 jaar en bijvoorbeeld 1 maand gaan opleggen, omdat ze dan zeker weten dat die mensen tenminste in de cel belanden. En dus het indirecte gevolg daarvan is weer dat er juist toch weer meer mensen in de cel belanden.
Het is een soort visuele cirkel eigenlijk die je ook schetst, waarin de problemen alleen maar groter worden. Is dit een groot thema in België? Maken mensen zich er druk over?
Ja, het belandt in het nieuws. Je hoort erover. Maar uiteindelijk verandert er al jaren weinig. En deze maand zag je ook dat de cipiers weer aan het staken waren. Dat er weer nieuws naar buiten kwam over gevangenissen waar een hele vleugel van 1 douche gebruik moet maken. En de minister zei ook eigenlijk van ja, je wint er geen stemmen mee. Het interesseert de meeste mensen niet. Het is een soort vergeetput, het gevangenissysteem. En daardoor is het best wel lang blijven liggen. En hij zei ook, ja, dat is onterecht. Want uiteindelijk, een slecht, los voor de mensen zelf, dat het niet zo menselijk is, zorgt een slecht draaiend gevangenissysteem er ook voor dat er meer onveiligheid is. Dus een jaar geleden is een nieuw kabinet aangetreden. En daar hebben ze besloten, we gaan er iets aan doen. We gaan weer meer investeren in justitie en ook in het gevangenissysteem. En dus nu is er voor het eerst echt een uitgebreid plan bedacht om structureel iets te doen aan de problemen die er zijn.
En wat is het plan? Hoe willen ze dit gaan oplossen? Of in ieder geval aanpakken?
Ze hebben meer budget uitgetrokken. Er is dit jaar al bijna 36 miljoen euro meer beschikbaar voor het gevangenissysteem dan vorig jaar. En er is eigenlijk een hele lijst vernieuwingen aangekondigd. Een van de voornemens is om het strafwetboek aan te passen. Daarin ligt nu heel erg de focus op gevangenisstraffen. En ze willen meer gaan focussen op alternatieve straffen, zoals werkstraffen of boetes. Volgens de minister worden er nu nog veel te veel gevangenisstraffen uitgesproken. Bijvoorbeeld voor mensen die een lockdownfeestje hebben gehad.
In de covid-tijd, covid-periode, coronaperiode, werden mensen veroordeeld van een boete van 1000 euro plus 2 maanden gevangenisstraf. Voor heel veel misdrijven heeft het echt geen zin om mensen naar gevangenis te brengen, hè?
Een ander onderdeel van het plan is wel om gewone gevangenissen bij te bouwen. En daarnaast gaan ze cipiers eigenlijk onderverdelen in een deel dat de klassieke bewaking doet. En een ander deel dat meer op begeleiding gericht is. Dus dat zijn mensen die meer een sociale achtergrond bijvoorbeeld hebben. Die gedetineerden kunnen begeleiden om ze daarna ook weer een beetje de maatschappij beter in te krijgen. En ze hopen zo te zorgen dat het vak van cipier wat aantrekkelijker wordt. Want nu solliciteren daar niet genoeg mensen op. Daarnaast gaan ze plaatsen bijbouwen voor mensen met een geestelijke stoornis, gedetineerden met een geestelijke stoornis. En het opvallendste wat ze eigenlijk gaan doen is het bouwen van detentiehuizen naar het model van het penitentiair landbouwcentrum waar ik langs ben geweest. Dus kleinschalige woongroepen, geen tralies en hoge muren, echt gericht op terugkeer in de maatschappij.
Dus Anouk, België gaat eigenlijk overstappen van een klassiek systeem van ook tucht en harde hand en gewoon opsluiten naar veel meer kleinschaligheid en veel meer oog voor de verschillen van type gevangenen dat daar zitten. Waar zit Nederland eigenlijk op deze schaal van dat klassieke systeem en die meer kleinschaligheid waar België naartoe gaat?
Ja, ik heb even gebeld met een collega in Den Haag, omdat ik me dat zelf ook afvroeg, om te vragen hoe het eigenlijk in Nederland staat. En hij zei, er is eigenlijk een omgekeerde trend bezig in Nederland. Want in het kader van bezuinigingen, en ook omdat Nederland niet dat probleem heeft met overbevolking, is er juist gekozen voor schaalvergroting en minder kleinschalige gevangenissen. Dus meer grote complexen waar zoveel mogelijk mensen in kwijt kunnen. Dus dat is eigenlijk een omgekeerde trend van wat je ziet met de detentiehuizen waar België dus zich uiteindelijk op wil gaan richten.
En in België is het uiteindelijk de bedoeling dat het grootste gedeelte van die gevangenen in zo'n detentiehuis terechtkomt. Zo'n kleinschalige voorziening met weinig hekken, meer vrijheid. Wat zijn daar de voordelen eigenlijk van? Hoe ziet het leven er straks daar in de praktijk uit?
De detentiehuizen zijn deels geïnspireerd op dat penitentiair landbouwcentrum waar ik was in Ruiseleden. En daar zetten ze in op wat de directeur eigenlijk zinvolle detentie noemde. Dus je krijgt therapie, je wordt begeleid, je krijgt een concrete voorbereiding op het leven na de gevangenis. Gevangenen in dat landbouwcentrum die kunnen bijvoorbeeld een opleiding volgen. Bjorn en Chauncey hebben bijvoorbeeld een opleiding tot heftruckchauffeur gevolgd. Die hebben nu een diploma daarin en die kunnen straks als ze buiten komen, kunnen ze heftruckchauffeur worden. Toevallig ook een beroep waar flinke tekorten in zijn. In dat landbouwcentrum maken ze ook hele werkdagen. Op de boerderij of in de keuken of aan een ander werkproject op het terrein.
In de tijden van corona hebben ze veel mondmaskers gemaakt. Vuurkorven gemaakt. Toen we niet mochten binnen kerstvieren, mochten mensen buiten staan. Vuurkorven werden gemaakt in Brugge.
Gedetineerden die melken bijvoorbeeld de koeien die er zijn. Die melk die gaat naar Campina. Als er 's nachts een kalfje geboren moet worden, dan is ook dat hun verantwoordelijkheid. Dus dan worden ze echt wakker gemaakt om die geboorte te begeleiden. Sporten is een vast onderdeel van het programma. Je hebt een uitgebreid afkikprogramma eigenlijk in dat landbouwcentrum. Het duurt 1,5 jaar als ik het goed heb. En aan het eind, iedereen die meedoet, doet mee aan een halve marathon. Er is een speeltuin op het terrein waar kinderen hun vader eigenlijk anders kunnen leren kennen dan in een grijs gevangeniskostuum achter een tafel. De directeur van het landbouwcentrum, Petra Koolpaard, zei:
we willen die interactie met de papa's eigenlijk en met de kinderen verhogen, zodanig dat ze op een andere manier terugkijken naar hun papa vroeger.
Buitenwereld en het centrum zijn ook niet volledig gescheiden. Je hebt bijvoorbeeld in Ruiseleden dat er regelmatig lezingen worden georganiseerd. En daar kunnen dan zowel gedetineerden als geïnteresseerden van buiten naartoe komen. En dan hebben ze daarna een discussie met elkaar.
En dan wordt er samen gezeten aan de tafels, dan wordt er gediscussieerd. Zodanig dat ze zien dat dat ook maar gewone mensen zijn die daar rond die tafel zitten. Die soms verkeerde keuzes gemaakt hebben.
Die nieuwe detentiehuizen komen ook juist in de stad, in een stedelijke omgeving, zodat er wat meer binding is met het gewone leven. Dus bijvoorbeeld bedrijven uit de buurt die dan hun vacatures niet ingevuld krijgen, die kunnen ook aanspraak gaan maken op gedetineerden of die misschien daar kunnen komen werken.
En zoals je het nu uitlegt, zie ik ook voor me dat het vrij makkelijk is om ergens te ontsnappen. Dus om dat kleine, hoge, niet zo hoge hekje over te klimmen bijvoorbeeld. Gebeurt dat ook wel eens?
Ja, dat gebeurt wel eens. Als ik het goed heb, in 2019 zijn er nog wel eens mensen ontsnapt uit het detentiecentrum in Ruiseleden. Maar ja, Chauncey, die ik daar sprak, die zei van ja, dat kan wel, maar we hebben er allemaal niet zoveel aan. Want het gevolg is dat je terug moet naar een gewone gevangenis. En misschien wel extra straf krijgt opgelegd. Dus eigenlijk plaats je jezelf nog verder achteruit. En dus eigenlijk, relatief gezien, voor ja, hoe makkelijk het theoretisch is om te ontsnappen, gebeurt het best wel weinig, omdat ze weten wat de gevolgen daarvan zijn.
En dit gaat dan over een groep die ook kan worden aangesproken op de eigen verantwoordelijkheid. En dus ook inziet dat ontsnappen niet in hun voordeel is. Maar hoe zit het met de echte staatsgevaarlijke criminelen of met terroristen bijvoorbeeld? Kunnen die ook terechtkomen in dit soort voorzieningen?
Ja, dat vroeg ik ook aan de minister, want daar was ik ook wel benieuwd naar. En ja, hij heeft daar nog geen pasklaar antwoord op. Het is iets voor op de lange termijn, maar hij zei:
wat ik hoor is dat 80% van de mensen geschikt zijn voor een detentiehuis, 20% van de mensen niet.
Ja. Er blijven altijd mensen, 20% die daar niet geschikt voor is. En dan ja, noemde hij als voorbeeld seriemoordenaar Marc Dutroux, waar de meeste Belgen dan meteen aan zullen denken van nou mag die in een chill detentiehuis gaan zitten. Dat is niet de bedoeling. Maar hij zegt ja, 80% is daar, kan daar wel gewoon heen.
Ja, het klinkt heel ideaal en ook als maatwerk. Is dit dan ook echt de oplossing voor die problemen die België heeft met het hele gevangenissysteem?
Onlangs werd dus bekend dat het eerste detentiehuis in het West-Vlaamse Kortrijk opent. En ja, dat is wel een hele grote, belangrijke eerste stap in de vernieuwing die eraan zit te komen. Maar je moet het wel op de lange termijn zien. Dus ze willen tegen 2050, willen ze eigenlijk dat 80% van de gevangenen in een detentiehuis komt in plaats van in een gewone gevangenis. Dus stel je voor, het is nu 2050, dan weten we uit eerder onderzoek wel dat die detentiecentra ervoor zorgen dat er veel minder recidive is dan in een gewone gevangenis. Dus in die zin gaat het helpen om mensen waarschijnlijk beter te begeleiden en minder vaak terug te laten keren in een gevangenis. Maar als je kijkt op de korte termijn, ja, duurt het wel even voordat dit hele plan daadwerkelijk in werking treedt. Dus voor de overbevolking ja, gaat het echt nog wel even duren voordat hij is opgelost. De minister plaatste daar ongeveer 10 jaar op. Hij zei over 10 jaar hebben we de overbevolking wel onder controle. Het is logisch als je er nu pas echt heel actief aan begint dat het allemaal wel even duurt voordat het zover is. Maar je kan je voorstellen dat dat ja, voor de mensen die nu in de gevangenis zitten, en dan bedoel ik zowel gedetineerden als cipiers, niet snel genoeg komt.
Nee, dus het is ook een kwestie van de lange adem. Voor de gedetineerden klinkt het wel alsof hun omstandigheden erop vooruit gaan. Wat vinden de Belgen hier eigenlijk van? Is het politiek überhaupt nog omstreden geweest om deze veranderingen door te voeren? Of omarmt iedereen deze plannen van de minister?
Eigenlijk is het er opvallend weinig over gegaan. De laatste tijd heb ik wel weer meerdere keren nieuws gezien over de problemen in de gevangenis. Maar het gaat eigenlijk relatief weinig over deze plannen. Misschien ook wel omdat ze ja, uiteindelijk wat verder in de toekomst liggen. Dus het is ook nog niet zo omstreden. Het is niet dat er uitgebreid debat over is geweest in de Kamer. Wat je wel merkt is dat op de plekken waar die detentiecentra gaan komen of waar ze die willen plaatsen, dat mensen het er wel moeilijk mee hebben. Dan zie je een beetje het not in my backyard fenomeen. Mensen denken allemaal leuk en aardig, die detentiecentra, maar ik wil ze niet als buren hebben. En dat het dus nog best wat moeite kost om de buurt te overtuigen om zo'n centrum daar te plaatsen. In Kortrijk is er bijvoorbeeld behoorlijk wat buurtoverleg nodig geweest om de mensen zover te krijgen om het detentiecentrum daar te plaatsen. Maar het is ook wel bewust dat het eerste er in Kortrijk is gekomen, want de minister van Justitie, Vincent van Quickenborne, is ook burgemeester van Kortrijk. Dus hij zei zelf ook, ja, ik wil het goede voorbeeld geven.
Ik ben er echt van overtuigd dat eenmaal het functioneert, ben ik ervan overtuigd dat mensen uit de buurt vrijwilliger zullen worden in het detentiehuis. Ik ben ervan overtuigd dat dat een heel boeiend experiment wordt. Ja. Waar we binnen hier in 10 jaar gaan zeggen, tja, dat was het begin van iets nieuws.
Als we het hebben over het gevangenissysteem, moeten we dus eigenlijk over een paar jaar nog een keer terugkeren. En dan kijken hoe het ook in de praktijk gaat uitpakken.
Absoluut. Ik ben heel benieuwd of dit de komende jaren ook effectief in werking gaat treden. En hoe het gaat uitvallen.
Dankjewel, Anouk.
Jij bedankt.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Julia Vier en Micha van Waterschoot. Dit was Vandaag. Maandag weer.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.